U vindt onze schriftlezing in Lucas 17 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 18 vers 8. En gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Nog men zal zeggen: ziet hier of ziet daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen: daar zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen: zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het ander onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden, maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag die op het dak zijn zal, en zijn huisraad in huis, die komen niet af om dezelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem: waar, Heere? En hij zeide tot hen: waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende: daar was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zeker weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hem? Ik zeg u, dat hij hen haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Tot zover. Met de hulp des Heren willen wij stilstaan bij het eerste vers uit Lucas 18. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats: Christus spoort aan. In de tweede plaats: God doet recht. En in de derde plaats: wie blijft geloven? Christus spoort aan, God doet recht en wie blijft geloven? Gemeente, er is niets wat zo verwaarloosd wordt als het gebed. Leg uw leven er maar naast. Hoeveel tijd ligt u op uw knieën En hoeveel tijd heeft u de Heere nodig, zodat u waarlijk zucht tot Hem? Er kan heel veel openbare godsdienst zijn, maar de Heere wil aangebeden zijn in geest en in waarheid, dat wij met een oprecht hart in de binnenkamer Hem dienen. Het gaat niet zozeer om de buitenkant, dat wij trouw onze uitwendige plichten nakomen, maar het gaat om het leven van het gebed. Een christen is een man die bidt. Bidt u? Of moet u vanmorgen eerlijk zeggen, het is waar. Wat heb ik het gebed verwaarloosd, steeds maar weer opnieuw? Wat staat het eigenlijk vanmorgen op een laag pitje om de Heere te zoeken en om mijn knieën te buigen voor Hem? Wat is er veel uitwendig vertoon, maar wat kom ik weinig in de binnenkamer? Heel veel mensen bidden nooit meer. Hun leven bestaat alleen maar uit eten en uit drinken, de dag te plukken om feest te vieren. Hun leven bestaat alleen maar uit werken. Ze hebben het vergeten dat ze de Heere nodig hebben en dat aan zijn zegen alles gelegen is. Ze zijn vergeten dat het om een ander rijk gaat, om het koninkrijk der hemelen, terwijl zij aan een rijk bouwen op deze aarde. Mensen vol van goddeloosheid die nooit tot God spreken. Bent u zo één? Want die hoeven wij niet alleen te zoeken buiten de kerk. Die zijn er ook binnen de kerk. Die van hun buik hun God maken en daarvoor leven. Die geen binnenkamer meer kennen. Die het spreken tot God kwijt zijn geraakt. Bent u vanmorgen zo één? Die geen binnenkamer meer heeft. De Heere Jezus vertelt ons vanmorgen een gelijkenis. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. O, wie enigermate bidden heeft geleerd, die weet vanmorgen hoe moeilijk het is om aan te houden in het gebed. Het kan wel eens zijn dat we zo af en toe door de nood gedreven worden en de Heere nodig hebben. Maar altijd bidden. Vaste tijden om onze knieën te buigen. Dat er een leven van het gebed is. Het betekent eigenlijk dat er een gezindheid van gebed is. Dat je de Heere nooit kunt missen en Hem altijd nodig hebt. Moet je niet schamen vanmorgen, als wij op middag samenkomen, trouw in de kerk, maar ontrouw in de binnenkamer. Wat heb ik het nagelaten om op vaste tijden de Heere te zoeken? Wat waren er vele zorgvuldigheden van de wereld die mij uit de binnenkamer trokken? Er was geen regelmaat in het leven van het gebed. Wie gaat vrij uit vanmorgen? Wie moet niet schaamrood worden vanmorgen? De Heere Jezus kent ons hart. Hij weet best wel hoe het hart van die weduwe is. Hij weet best wel hoe de gezindheid van zijn kerk is. Dat leven van het gebed, het vertoont geen regelmaat, dat is de kwaal. Dat is de kwaal waarom er zo weinig heiligmaking is. Dat is de kwaal waarom er zo weinig godsvrezen is. Omdat er geen regelmaat is in het gebed. Omdat die gezindheid van het gebedsleven ontbreekt. Of is het anders bij u vanmorgen? Of zeg u nee, deze gelijkenis is aan mij niet besteed vanmorgen, want ik heb dat leven, dat ik dagelijks als het ware de gemeenschap met de Heere zoek, dat ik dagelijks de gemeenschap met de Heere vind, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. Gebed, dat betekent kracht. Maar waar het leven van het gebed afneemt, daar is de christen zwak geworden. Daar wordt hij meegezogen met de maalstroom van de wereld. Een mens verraadt zichzelf, dominee. Er zijn zoveel zorgvuldigheden. Straks als het weer het hoogseizoen is, of als je voor je examen zit, dan moet je dag en nacht leren. Nee, zegt de Heere Jezus, dag en nacht roepen. Juist wanneer er zoveel zorgen zijn, moet ik mijn knieën buigen en moet het leven van het gebed des te intenser zijn. Zei Luther het niet? Als ik het o zo druk heb, dan buig ik 2 maal mijn knieën, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. Maar juist als die binnenkamer er is, als het leven des gebeds er mag zijn, dan sta ik krachtig te midden van die stroom, want onderschat het vanmorgen niet, die stroom van die wereld, die stroom van genot en die stroom van zorgen. O, als ik het leven van het gebed niet beoefen, dan word ik meegenomen, dan word ik meegezogen. Er zijn mensen geweest die het in hun dwaasheid geprobeerd hebben om een krachtig stromende rivier over te zwemmen. Het is niet gelukt, want de stroom van de rivier was veel sterker dan de kracht van hun eigen spieren om de overkant te bereiken. Weet u dat? Weet u dat? O, juist als ik mijn eigen zwakheid ervaar, juist dan ben ik in de binnenkamer, juist dan beaam ik het woord dat de Heere Jezus vanmorgen zegt, juist dan buig ik onder zijn aansporing, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet. Als ik één keer oversla, dan neemt de stroom van de wereld mij mee en dan wordt er gevloekt en ik durf niks te zeggen. En zelfs als er niet eens gevloekt wordt, maar dan zie ik al dat werk op mij afkomen. En ik zwoeg en ik zweet van de vroege morgen tot de late avond. Want aan het einde van het seizoen moet er weer geoogst worden. Moet toch, dominee? Een christen moet zijn plicht verstaan, precies. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Wij zijn samen onze schriftlezing vanmorgen begonnen vanuit Lucas 17. Want ik geloof, gezien de uitkomst van onze gelijkenis, dat deze gelijkenis gesproken is in aansluiting op de dagen van Noach en de dagen van Lot. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus nu over het gebed begint, nadat hij de discipelen gewezen heeft. Op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus en wat daaraan vooraf gaat. De dagen van Noach en de dagen van Lot, ze herhalen zich in onze dagen. Een van de kenmerken die aan de wederkomst van de Heere Jezus vooraf gaat, is dat de mensen zullen eten en zullen drinken, van de buiken God zullen maken, ze zullen trouwen en meer is er niet. Daar bestaat hun leven uit en u, het is biddag. O dominee, ik heb veel liever dat u vanmorgen gaat bidden om kracht, zodat we seizoen weer aan kunnen. Ik zou zo graag willen dat ik mijn diploma mag behalen, zodat ik verder kan studeren. Ik zou zo graag willen dat de Heere de akkers zou zegenen, zodat wij een overvloed zouden mogen binnenhalen. En als de Heere Jezus terugkomt in juli, wat dan? Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet, biddag. Is niet in de eerste plaats bedoeld dat u een leven als de heidenen zal leiden. Nee, de Heere Jezus wil dat de kerk zich juist gunstig zal afzetten tegen de heidenen. De heidenen hebben niet anders in hun leven dan te zwoegen en te zweten en geld te verdienen. De heidenen hebben niet anders dan carrière te maken. Maar zo leeft de kerk toch niet, of juist wel. Dat is nou de zwakte. Wij onderscheiden ons niet meer van de wereld. Ik zie dat onze boren net zo hard werken als de boren uit de wereld. Ik zie dat onze jongeren net zoveel naar carrière streven als de jongeren uit de wereld. Mag dat dan niet? Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet, zegt de Heere Jezus. Het gaat om een andere dag dan de dag van welvaart, dan de dag van feestvieren, dan de dag van winst. Is dat uw verlangen vanmorgen? Is dat uw begeerte vanmorgen? Bent u opgestaan? Hebt u het uitgeroepen? O God, u kent mijn hart. Als u mij niet bewaart, dan zal ik net als de heidenen gaan leven. En dan ben ik schijnheilig genoeg om u er een zegen over te vragen. Maar de Heere Jezus zegt, nee, biddag is bedoeld, opdat u zich zult afzonderen van de wereld. O, de Heere zal u echt wel genoeg te eten en te drinken geven. Hij heeft het gezegd, zoek het koninkrijk van God. De heidenen zoeken voedsel, de heidenen zoeken kleding, maar u niet. Dat krijgt u wel, naar dat van noden is. Maar zoek u dat rijk van God. En u spreekt de Heere Jezus de uitverkorenen aan. Zij zullen hun recht en hun erkenning krijgen. Ze zullen leven te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Naarmate het einde nadert zal het niet eenvoudiger worden. Naarmate de dag van de wederkomst van Christus nadert, zal er steeds minder respect zijn voor degenen die God vrezen. Vroeger was dat nog. Toen was er nog beslag. Toen durfde men Gods kinderen nog niet zo in het openbaar uit te lachen. Maar nu, maar het is onze schuld, niet van de wereld. Waarom? Omdat de kerk geen kerk meer is. Omdat de kracht gebroken is. Omdat het leven van het gebed gemist wordt. En dat weet de Heere Jezus. Naarmate het einde nadert, zal de wereldgelijkvormigheid zo groot zijn, dat er nog nauwelijks onderscheid is tussen degene die God vrezen en degene die God niet vrezen. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. O, zij kunnen zichzelf niet staande houden en daarom die aansporing. Als er geen leven van gebed is, dan zal ik meegenomen worden door die maalstroom van de wereld. Dan zal ik feest gaan vieren zoals in de dagen van Noach en in de dagen van Lot. Is dat dan uw leven? Alleen maar geld verdienen. Is dat dan uw leven dat u alleen maar genoeg te eten en te drinken heeft? Is dat dan uw leven dat u alleen maar uitziet om te trouwen en kinderen te krijgen? En dan? Als de Heer Jezus nu terugkomt, wat heb u dan? O, wat is het gebed nodig, dat ik mij gunstig afzonder, dat ik mij gunstig afzet tegen de wereld. En daarom leert de Heer Jezus ons vanmorgen een gelijkenis, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. Wat bedoelt de Heer Jezus? Bedoelt hij dat we nou in een klooster moeten gaan, zoals in de middeleeuwen wel gebeurde, dat mensen deze gelijkenis letterlijk hebben opgevat? Of zoals je wel eens ziet dat mensen dag en nacht letterlijk bidden, zoals Rome ons dat wilde leren? Nee, als wij deze plicht ter harte nemen, betekent het niet dat wij andere plichten mogen verwaarlozen. Want de Heere wil inderdaad dat wij trouw zijn in onze studie. En dat wij trouw zijn in ons dagelijks werk. Maar Hij wil dat wij ook trouw zijn in het leven van het gebed. Wat bedoelt Hij dan? Als Hij zegt daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. Hij bedoelt de gezindheid van ons hart. Hij bedoelt dat wij bereid moeten zijn om altijd onder de invloed van de vreze Gods en van zijn genade te leven. Zou u dat willen? Zou u dat willen? Dat u nou altijd uw knieën buigt in het komende seizoen en dat u verlangt, Heere, mag ik u vrezen als ik naar school ga, als ik op de akker ben, als ik als moeder thuis mijn werk doe, mag ik u vrezen? Wat betekent dat, God te vrezen? Altijd bidden. O, dat betekent dat je de gemeenschap met de Heere niet wilt verliezen. Dat betekent dat je zonder de Heere niet kunt leven. Dat betekent dat je leven zo teer is, dat je liever hebt dat de oogst mislukt, dat er een breuk komt tussen de Heere en tussen je ziel. Dat je liever hebt dat je zakt voor je examen, dat er een breuk komt tussen de Heere en je ziel. Dat je liever hebt dat het huwelijk wordt uitgesteld, of dat je alleen door het leven gaat, dan wanneer je straks in het huwelijk zit zonder de Heere. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, want de Heere ziet vanmorgen naar uw en naar mijn hart. Wees eens eerlijk. Verlangt u naar de Heere? Dat is toch wat uitdrijft naar de binnenkamer. Omdat je de Heere niet kunt missen. Omdat je Hem geen verdriet wil doen met je zonden. Omdat je als een gekochte niet wilt leven. Als een onwedergeborene. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. Dat betekent dat ons hele leven als het ware een toewijding is aan de Heere. Dat ons hele leven de gunst van de Heere gezocht wordt. Dat wij maar één verlangen hebben om God te verheerlijken en onze naaste te winnen. Ja, dan heb je een leven van gebed nodig, wat zonder gaat niet. Als ik niet met de Heere gesproken heb, dan kan ik ook niet met mijn naaste spreken, tenminste niet over de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Hoe komt dat? Dat u zo weinig met uw naaste spreekt over het Koninkrijk Gods, moeder zonder ons. Hoe komt dat? Dat u zo weinig met uw kinderen spreekt. U heeft de hele dag de gelegenheid om op alle mogelijke tijden uw kinderen bij u te nemen en ze te onderwijzen vanuit het woord. Dominee, een moeder hebt toch wel wat anders te doen. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Doet u dat? Staat het leven van het gebed centraal in onze gezinnen? Want een biddag is niet alleen dat wij één keer samenkomen, hoewel het goed is, maar het zou ons ganse leven moeten doortrekken. O, als wij werkelijk gesproken hebben met de Heere, dan is er maar één verlangen om ook met onze naasten te spreken over de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Dan zeg ik, kom kind. Wij zien uit naar de dag van de Heere Jezus. Wij doen niet zoals de mensen in de dagen van Noach. Wij leven niet zoals in de dagen van Lot. Want straks zal de Heere terugkomen, dan zal het vuur en zilver regenen, en dan zullen wij in mogen gaan in de stad die fundament. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet, want ik weet dat de tijd kort is, ik weet dat de dag van de Heere Jezus aanstaande is, en daarom dringt de tijd om mijn naaste te winnen voor het koninkrijk der hemelen, daarom kan het geen uitstel meer lijden, biddag. Dat doortrekt ons ganse leven, altijd bidden. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik afhankelijk ben, dat ik de Heere altijd nodig heb, dat ik dag en nacht roep, doe mij recht, Heere, want zonder u kan ik geen stap zetten. Dan betoon ik een diepe en een steile afhankelijkheid. Als ik mijn handen vouw, dan zeg ik, Heere, in mij is geen kracht, maar wil u dan krachten geven? Als ik mijn knieën buig, dan verwacht ik het alleen maar van de Heere. De vorm is goed. Als onze kinderen vragen, papa, waarom doen wij dat 's morgens en waarom doen wij dat 's avonds? Dan zegt de vader tegen zijn kinderen, mijn jongen, wij maken ons klein voor de Heere, want zonder hem kunnen wij niets. Vaders, u hoeft niet sterk te zijn. Wij mogen juist zwak zijn, zodat onze kinderen de genade van Christus zullen zien in ons leven. Wij hoeven niet sterk te zijn, want wij kunnen in eigen kracht de wereld niet overwinnen. Maar wij weten dat één overwonnen heeft en dat hij spoedig zal terugkomen om een rechtvaardig oordeel te oordelen. Altijd bidden. Dat is altijd, dat is volharden. Dat is herhaaldelijk vragen om een zegen voor de bouw van Gods koninkrijk. Altijd bidden, dat is bidden naar het woord van God. Hoor maar wat die weduwe doet. Ze zegt, doe mij recht. Had zij dan recht? Ja. Want de Heere had beloofd in het woord, als een weduwe onrecht gedaan zou worden en zij zou roepen tot hem, hij zou zekerlijk voor haar opnemen. Want de Heere neemt het voor het zwakkere op. Dat is nu altijd bidden, met de vinger bij het woord, Heere, u hebt het toch beloofd dat u terug zou komen. U hebt het toch beloofd dat u een rechtvaardig oordeel zou oordelen. Help me dan, Heere, want in u kan ik niets. Zonder u kan ik niets. Altijd bidden. Weet u wat het ook betekent? Dat ik meer dikwijls in het gebed moet zijn. Wat kunnen er toch soms lange tussenpozen zijn, tussen dat ik echt mijn knieën buig. Of ik geloof best wel dat u altijd rondom de maaltijd bidt. Maar als hier vanmorgen staat dat men altijd bidden moet, dan betekenen die Griekse woorden dat ik ook meer mijn knieën buig. Dat ik veelvuldiger in het gebed ben. Dat de tussenpozen steeds korter worden, naarmate het einde nadert. Want Heere, ik kan niet zonder u. Altijd bidden, dat is een leven van gebed, in alle omstandigheden, in de dagen van vreugde, in de dagen van rouw, opdat ik niet in de overmatige vreugde God uit het oog zou verliezen, opdat ik niet door overmatige droefheid een hard hart zou krijgen, en harde gedachten jegens de Heere. Altijd bidden, ook als ik meen dat ik het kan, want dan ben ik zo van de weg af. Altijd bidden, dat is niet alleen wanneer ik meen dat ik de Heere nodig heb, maar altijd bidden of de Heere mij bewaren wil. Christus, hij spoort aan. Zullen we het niet naast ons neerleggen vanmorgen? Als die hartenkenner het zegt dat wij altijd moeten bidden, hij die ons hart veel beter kent dan ikzelf, zullen wij dan die aansporing niet naast ons neerleggen? Zullen we onszelf dan onderzoeken waarom de Heere Jezus dat zegt? En als hij dat vanmorgen zegt tegen zijn discipelen, als hij met de weduwe de kerk met een hoofdletter bedoelt, o, wat zou ik dan zonder genade? Heere, help mij toch, geef mij genade, opdat ik niet meegezogen wordt. We doen zo makkelijk mee. We durven zo moeilijk nee te zeggen. Waarom? Omdat we niet altijd bidden. Omdat de binnenkamer zo vaak leeg is. Daarom vrees ik meer de mens dan God. Wij gaan naar onze tweede gedachte. God doet recht. Want deze weduwe die vraagt om recht. Wie wordt er bedoeld met die weduwe? Die weduwe is een beeld in deze gelijkenis van hulpbehoevendheid en van bescherming. Een weduwe is kwetsbaar. Kijk maar. Als iemand haar man verliest, dan zijn de ogen gebroken. Je kunt een weduwe herkennen aan haar ogen. Als het huwelijk goed is geweest en de eenzaamheid wordt ingeleefd, dan ben je zo kwetsbaar. Dan sta je zo alleen. En die weduwen die kinderen mogen hebben, hebben nog enigermate als het ware een krachtbron. Maar een weduwe zonder kinderen, die is niets. En daarom gebruikt de Heere Jezus vanmorgen het beeld van een weduwe voor de kerk, voor Gods kinderen, voor degene die zijn naam mogen belijden, die zijn kwetsbaar van alle zijden. Wat hebben ze daar gelachen in Sodom? Ze hebben gezegd, Lot, je bent niet wijs, vuur en zilver uit de hemel, kom nou, je hebt het in je hoofd, Lot, het is tijd dat je gaat slapen. Maar Lot, die wist dat hij niet loog. Hij geloofde de Heere op zijn eigen woord. Wat hebben ze Noach uitgelachen toen die man een ark timmerde op het vaste land. Zoveel water zouden komen dat die ark zou drijven op de wateren van het oordeel. Kom nou Noach. Ze hebben spottend gezegd, zullen wij je een handje helpen. En zo is het in de wereld. De weduwe, ze krijgt alleen maar spot en alleen maar hoon. Er is niemand die het voor haar opneemt. Zult u het onthouden, u die genade kent. Er zal niemand zijn op deze aarde die het voor je opneemt. Dat kan niet, want de Heere zegt het zelf. Een weduwe, die was er in de stad. En zij gaat naar een rechter en ze bidt om recht. Recht, dat verankerd ligt in het woord. Dat verankerd ligt in de belofte. Kijk, dat is nou de bescherming die een weduwe heeft. Werkelijk, als het liefste dat van je is, wordt weggenomen op deze aarde. Wees er dan vanmorgen van verzekerd dat je een plaats hebt in het hart van de Heere. Want hij hoort wel het geroep van de weduwe. Hij ziet wel hoe een weduwnaar worstelt. Hij ziet wel hoe een wees over de aarde gaat. Hij ontfermt er zich over. En zo is het ook met zijn kinderen. Die bij een weduwe vergeleken worden. Wat zijn ze kwetsbaar. Ze hebben geen verweer. Maar ze hoeven zich ook niet te verweren. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. Heere, doe mij recht. Zo zegt deze weduwe. Wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Het staat niet in de Bijbel. Maar op de een of andere manier is zij gekwetst tot in haar hart. En ze heeft geen enkel middel tot verdediging. En als zij zegt, je doet niet eerlijk, dan wordt ze uitgelachen. En daarom gaat ze naar de rechter. Doet u het ook wel eens? Dat je de binnenkamer ingaat. En hij de Bijbel maar openslaat. En hij zegt, Heere, ziet u dan niet hoe mijn tegenpartij er tegen mij tekeer gaat? Ziet u dan niet hoe de last er over mij wordt uitgebraakt? Ziet u dan niet, Heere, hoe de wereld het mij moeilijk maakt en mij alles afneemt? En ik heb geen verdediging, geen verdediging. Wilt u mij helpen? En dat doet de Heere. Als we nu met de vinger bij het woord, de vinger bij de belofte mogen houden. Dat is nou bidden. Dat is nou bidden, dat we de nood uitstorten voor de Heere, maar dan niet op gaan staan. Maar dat we zeggen, Heere, doe mij recht, die vrouw die eist, dat moet je durven. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest, dat je gaat eisen. Zij vraagt niet, maar zij eist. Ze doet een beroep op de wetten die zijn uitgevaardigd. Ze doet een beroep op het woord van God, doe mij recht. Wat ben je dan sterk, hè? Als je de Heere aan je kant mag hebben, want het geloof weten dat de Heere altijd recht zal doen. De weduwe weet dat deze rechter niet om haar heen kan. Zij klopt aan. Ze klopt aan bij een rechter, maar het is een onmens. Het is een onmens. Hij zegt het van zichzelf dat hij God niet vreest en dat hij geen mens ontziet. Hij zegt het van zichzelf dat hij een hardvochtig karakter heeft. En toen hij die weduwe aan zag komen, toen wist hij van tevoren, er is geen winst aan te behalen. Ik wil niet horen naar die eenvoudige vrouw. En hij deed alsof hij haar niet zag. Maar wat doet die weduwe? Ze blijft aankloppen. Als die rechter 's morgens van zijn huis naar zijn werk gaat, dan staat zij bij zijn huis. En zij roept hem na door de straten van de stad, doe mij recht. En als die rechter 's middags om 5 uur de rechtszaal verlaat en hij gaat terug naar zijn huis, dan is zij degene die daar roept, doe mij recht. O, die rechter die wordt het zo zat. Hij zegt opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Eigenlijk staat er opdat ze mij niet een blauw oog zal slaan. En dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Want die zwakke weduwe kan niet op tegen die sterke rechter. Maar als die rechter nou figuurlijk een blauw oog zou hebben, dan zouden de andere rechters hem uitlachen. Dan zouden familie en vrienden zeggen, man, wat is er toch gebeurd? En dan moest hij zeggen, een vrouw heeft mij geslagen. En daarom wordt die rechter overgebogen. De weduwe, ze hield aan. En eindelijk wordt er recht gesproken. God neemt het voor die weduwe op. Dan moeten wij één ding leren uit deze gelijkenis vanmorgen, dat God zich niet vergelijkt met die hardvochtige rechter. Maar het punt van vergelijking ligt in het horen, want er staat de Heere is langmoedig in het 7e vers. En daarom reikt hij de gelovigen niet direct de hand. Waarom hoort de Heere niet als die weduwe voor de eerste keer roept? Waarom verhoort hij haar niet? Wel, God is langmoedig, staat er. God is niet gelijk als die boze rechter, maar hij is langmoedig over wie? Wel, in de eerste plaats over de goddeloze. Dat is nou biddag. Als je roept, als je vraagt om recht. En eigenlijk staat er in het Grieks, wreek mij, Heere, tegenover mijn tegenpartij dus. Dat je dan niet de dood van de ander verlangt. Dat je dan niet de ondergang van je vijand verlangt. Maar dat je lijdzaamheid gaat leren. Maar God is langmoedig. Waarom hoort de Heere niet gelijk? Waarom worden die goddelozen niet gelijk met de dood gestraft? De discipelen die hadden het gezegd, zullen wij vuur uit de hemel bidden, zodat die goddeloze Samaritanen verdaan zullen worden van de aarde. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, nee, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden, biddag. Heere, wilt u geven dat mijn vijanden gewonnen worden? Ik wil wel voor een tijd lang het kruis dragen. Ik wil wel voor een tijd lang de schande dragen. Ik wil wel voor een tijd lang verdrukt worden, als daardoor anderen gewonnen zouden worden voor de naam en voor de zaak van uw koninkrijk. Hij is langmoedig, zouden wij het dan niet zijn? Hij vertraagt de belofte niet gelijk enigen dat traagheid noemen. Maar hij wil niet, zegt Petrus, dat ook maar enigen verloren zouden gaan. Biddag, o Heere, wilt u uw koninkrijk dan nog uitbreiden in het komende seizoen? Wilt u geven, Heere, dat ook mijn vijanden gebroken mogen worden en dat we samen mogen lijden om uw naams wil? Is dat geen wonder dat hij langmoedig is? En dat hij daarom het gebed van de gelovigen niet direct verhoort. Is dat geen wonder vanmorgen dat hij nog zo langmoedig is over die goddelozen die zijn kinderen aanraken. En de vaders en de moeders die weten het. Als je kind wordt aangedaan, dan wordt dat jezelf aangedaan. Je bent nergens meer kwetsbaar in dan in je kinderen. En zo is het eigenlijk ook met de Heere. Als zijn kinderen iets wordt aangedaan, dan raak je zijn oogappel aan. De teerste plek in het hart van de hemelse Vader. En toch wreekt hij niet direct. Toch komt hij niet gelijk met zijn oordelen. Toch is hij zeer langmoedig en hij bidt om opschorting van het oordeel. Opdat ook die vijanden getrokken zullen worden en tot de genade zullen komen. Heere, doe mij recht. Zo vraagt ze. En ze blijft aanhouden dag en nacht. En dan zegt de Heere, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Maar zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Dat woordje haastelijk, dat betekent eigenlijk precies op tijd. En weet u wat wij nu moeten leren als wij bidden? Dat wij Gods tijd afwachten. Dat wij niet dwangmatig worden en zeggen, Heere, ik wil vandaag het hebben. Zo kan een kind zeuren. En dat is anders dan alleen maar vragen. Een kind die het nu wil hebben en niet kan wachten tot morgen. Papa en mama hebben het beloofd. Morgen zul je het krijgen. Of aan het einde van de week zullen we gaan. En dat kind dat zeurt, wanneer komt het nu? Kunnen we het vandaag dan niet doen? Kan het vandaag dan niet opgegeten worden? Daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, maar hij zal haastelijk recht doen, wachten. Dat is een les, dat we met lijdzaamheid wachten op de dag dat hij zal terugkomen. Dat we met lijdzaamheid zullen wachten op de dag dat hij een rechtvaardig oordeel zal oordelen. Want hij oefent geduld, maar hij oefent ook lijdzaamheid in het leven van Gods kind. Hij zal snel ik recht doen. Dan moet ik denken aan Lazarus. Als de Heer Jezus de boodschap krijgt dat Lazarus ziek is, dan wacht hij nog expres een paar dagen. En als hij na 2 dagen tegen zijn discipelen zegt, Lazarus slaapt, hij bedoelde ermee, hij is gestorven, dan gaat hij op zijn gemak naar dat vlek Betanië, opdat hij daar zal komen. En dan horen zijn discipelen het, Lazarus is gestorven. Ze kunnen het niet begrijpen, maar het is precies op tijd. Want de Heere komt nooit te laat. Kijk maar terug in uw leven. Komt de Heere 1 keer te laat. Juist in het dodelijkst tijdsgewricht heeft hij mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. En dat is steeds weer. Ik wil niet lijden om zijn naams wil. Maar wij moeten geoefend worden in de lijdzaamheid. Laten de goddelozen de voorspoed hebben. Laat mijn bestraffing er zijn alle morgen. Ik weet dat de Heere nooit te laat komt. Ik zie Jairus dralen rondom de Heere Jezus. Het is alsof hij zegt, kom, schiet nou op. Mijn dochtertje ligt in haar uiterste, straks zal het te laat zijn. En wat hij vreesde gebeurt. Er komt een knecht en die zegt, valt de meester niet langer lastig. Uw dochtertje is gestorven. Maar de Heere Jezus zegt, vrees niet. Geloof alleenlijk, want hij komt niet te laat. Gelooft u dat? Dat is nou met de vinger bij het woord. Dat is nou aanhouden. Je ziet dat alles afgebroken wordt. Je ziet dat je krachten afnemen. Je ziet dat de goddelozen het winnen. Maar de Heere zegt, ik kom niet te laat. Zal dan God geen recht doen? Ik zeg u vanmorgen, hij zal haastelijk komen. Geloof u dat? Dat is nou biddag. Hij zal haastelijk komen, met de vinger bij het woord. En de mensen zeggen, houd er toch op mee op. Waar is nou die God waarop u bouwde en aan wien ge uw zaak vertrouwde? Stop er toch mee, zegen God, zegt de vrouw van Job, en sterf. Is me dat nu een God om die te dienen? Hij laat niet van zich horen en de spotters komen en de binnenpraters krijgen de overhand. Maar de Heere zegt vanmorgen, ik kom niet te laat. Ik kom precies op tijd, geloof u dat? En maar aanhouden, Heere, u hebt het gezegd, dat u nooit te laat kwam. Al wordt alles afgebroken, al ga ik ondersteboven. Doe mij recht, hij voorziet in alle noden. O, wij belijden dikwijls op een dag als deze de voorzienigheid van God. Hij voorziet erin. Maar hij kan er op een heel andere manier in voorzien dan wij hadden gedacht. Mozes zegt, Heere, mag ik het land Kanaan in? Nee, zegt de Heere, je mag de hemel in. En Paulus zegt, mag die doorn uit mijn vlees? Nee, zegt de Heere, maar ik zal u overvloedige genade geven in uw hart. Wat is de Heere goed, hè? Haastelijk recht doen. Hij wreekt. Er komt een dag dat de goddelozen in de hel geworpen zullen worden. Maar die wraken begint hier. Dat hij zoveel liefde uitstort in je hart. Dat je de goddelozen kunt verdragen. Dat je je naasten kunt verdragen. Dat je gaat bidden voor je vijanden. Heb u dat wel eens gehad? Zoveel liefde in je hart, dat je je naasten niet meer kon haten. Zoveel liefde in je hart, dat je ging bidden voor je naasten. Zoveel liefde in je hart, dat je knieën wel moest buigen, o God. Nu word ik van alle zijden onrecht aangedaan. Wreek mij, Heere. En de Heere zeg ik, doe het. Want je mag buigen, je mag eronder komen. Dat is niet van jezelf, biddag. Te midden van de dagen van Lot en van Noach, als de anderen feest vieren en mijn bestraffing er is, doe mij recht, wreek mij. U kent dat wel vanuit de zogenaamde wraakpsalmen, dat David soms zulke dingen kan zeggen, dat wij ervan huiveren. Hij zegt, laten zwangere vrouwen maar opengesneden worden, laten hun kinderen maar door het zwaard sterven, mag dat wel? Moeten wij niet bidden voor onze vijanden? Doe mij recht, wreek mij. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, God is een wreker der gelovigen. De gelovigen zijn dierbaar in zijn oog, maar ook hun lijden. Hun behoud is dierbaar en het gaat hem ter harte, maar ook hun tranen. Heere, doe mij recht, wreek mij. Nee. Dat betekent niet dat ik met een vleeselijke, vijandelijke gedachte tegenover mijn wederpartij er sta. Maar dat ik alle haat leer afleggen van een bedorven wraakzucht. Dat ik mag buigen. Geen onchristelijke vergeldingsgedachte. Maar dat ik in overeenstemming met het recht van God buigen mag. Ik lees in de openbaring dat er een dag zal aanbreken, dat Gods kinderen met vreugde het oordeel zullen helpen oordelen, dat de Heer Jezus uitspreekt over de goddelozen. Dan zullen de bloedbanden er niet meer zijn, dan zullen wij volledig aan zijn zijde vallen, zo is het ook. Als een kind van God aan de kant van God mag vallen, dan kan hij wachten. Maar dan is hij zo vervuld met de heiligheid van Gods naam, dat niet mij oneer wordt aangedaan, maar dat mijn Heere oneer wordt aangedaan. Samuel, zij hebben u niet verworpen, zegt de Heere, maar ze hebben mij verworpen, toen zij vroegen om een koning, dat is lijden. Om zijn naams wil. Dan voel je de pijn. Dan voel je die tere plek in het hart van de Heere. En dat is bij deze weduwe. Ze zegt, wreek mij, Heere, want er wordt onrecht aangedaan. Anders zullen andere volkeren lachen over de wetten van het land. Dan is er liefde tot de eer van God. Onze laatste gedachte. Wie blijft geloven? Want de Heere Jezus zegt vanmorgen, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Geloof, dat zou u misschien wel willen hebben, hè? Maar geloof wordt beproefd door de zorgeloosheid van de wereld. Dat geloof dat gaat leren bidden, verlos ons van de boze. Dat geloof dat verslapt niet in een tijd van eten en van drinken. Wees maar eens eerlijk. Uw oog gaat misschien ook wel eens naar de goddelozen, die elke dag hun zegeningen verkrijgen. Wees maar eens eerlijk, ik kan wel eens met Asaf gaan mopperen en zeggen, Heere, hoe kan dat nou? Dat de rechtvaardige zoveel klappen krijgt. Mijn bestraffing is er alle morgen en dat die goddelozen maar voorspoedig gaan. Je kunt met Salomo wel eens je hoofd schudden en zeggen, de rechtvaardige komt om in zijn gerechtigheid en de goddeloze verlengt. Zijn dagen, Heere, hoe kan dat nou? Dat geloof, dat wordt beproefd. Maar als ik waarlijk de Heere Jezus mag volgen, dan krijg ik geen hemel op aarde, dat had ik gedacht. Dan zie ik hoe de goddelozen beweldadigd worden met tijdelijke goederen. Dat heeft de Heere beloofd. Deze wereld is hun deel. Dan moet je niet klagen als je het minder hebt. Dan moet je niet klagen als de roede komt. Dan moet je niet klagen als de Heer een kruis op je schouders legt. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nergens, zegt de Heer, is een woord dat hij zijn kinderen een hemel op aarde zal geven. Ben je dan niet blij dat het hier soms een hel is? Dat heeft de Heer toch beloofd? Zo wordt het geloof beproefd. Beproefd, opdat wij uit zouden zien. Want ik wil zo graag meedoen met dat eten en drinken. Ik zou zo graag ook willen leven zoals in de dagen van Noach en in de dagen van Lot. En dan alleen een ark gaan timmeren. Elke dag de spot over je heen te krijgen. Als de dorpsgek door het leven te moeten. Dat zou je toch niet willen, hè? Maar dat is nou het deel. Ze hebben mij verworpen, ze zullen ook u verwerpen. Heere Jezus had een ander koninkrijk op het oog. En hij zegt, dat komt niet met uiterlijk gelaat en met uiterlijke pracht. Het is binnen uw lieden. En u moet geen aardse Messias verwachten. Als hij komt, dan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. En dan gaat het geloof in de oven van de beproeving. Dan zal ik alles moeten achterlaten. Overal woekert de trouweloosheid. En God schijnt te slapen en niet te horen. Zal er nog geloof zijn? Wat betekent dat? Wel, de Heere Jezus voorziet het, dat er weinigen zullen zijn die op hun knieën gevonden worden, terwijl de wereld eet en drinkt. Is dat niet aangrijpend? En dan gaat het vanmorgen niet over het getal, maar laten we het wat dichterbij brengen, zul u het zijn. Als mijn heeburen feesten, zal ik dan mijn knieën buigen. Als mijn familie eet en drinkt en het lijkt wel alsof ze de ene zegen naar de ander ontvangen, zul u dan mogen volharden tot het einde, want die zullen zalig worden. Niet die met veel enthousiasme begonnen zijn en de Heere Jezus dienen om loon, maar degene die met hem verworpen willen worden en een vreemdeling op deze aarde zullen zijn, zult u het dan zijn. Misschien wel als de enige in uw gezin, als de enige in uw straat, maar als de enige die uw knieën buigt, zal er nog geloof te vinden zijn. Wat is dat geloven? Geloven is vertrouwen. Geloven is het woord aannemen. Geloven is, als je je vinger legt bij het woord van God, en dat je zegt, Heere, wreek mij. Geloven is dat je het evangelie mag aannemen en dat je volhardt in het gebed. Zal er nog geloof zijn? Dat is nodig. Als de Heer Jezus deze vraag stelt, dan zegt hij niet, zult u nog godsdienstig zijn? Hij zegt niet, zullen de kerken nog vol zitten als ik wederkom? Maar dat zal echt wel zo zijn hoor, geloof het maar gerust. Als straks de oordelen zullen komen, als het lijden zal vermenigvuldigen, dan zullen de kerken weer vol zitten, net als in de Tweede Wereldoorlog. Maar zal hij nog geloof vinden? Zal er nog één zijn die bedelt, Heere, wreek mij. Zal er nog één zijn die in lijdzaamheid wacht op de dag van de Heere Jezus? Zal er nog één zijn die kracht heeft en die daar al die mensen ziet feestvieren, maar die niet boos wordt van binnen, die geen brok krijgt van binnen, maar die eigenlijk denkt, arme mens, als de buik je God is en dat je uiteindelijk geen toekomst hebt, dat je het geluk in je eigen ziel voelt, dat je denkt, laat die wereld maar verzwolgen worden in hun drank. Maar geef mij maar mijn Jezus, mijn bloedbruidegom, die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Zal er één zijn vanmorgen, die niet ziet naar de akker van zijn buurman, die niet ziet naar zijn medeleerling die zulke goede cijfers haalt, maar zal er één zijn vanmorgen op middag, die omhoog ziet. Ik weet, Heere, dat u zult wederkomen, en ik weet dat ik dan met u mag staan, aan uw rechterhand, om te oordelen ook al degenen die mij hier hebben verdrukt, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. Maar de Heere zegt, als ik kom, zal ik ook geloof vinden op de aarde, dat is nodig. Laat dan de wereld maar hun schatten hebben, laat ik maar straatarm zijn, maar als er nou geloof is, dan is er genoeg. Heb u geloof? Wat is dat? Geloven, dat is vasthouden aan het woord. Er wordt niet meer gevraagd of u rechtzinnig bent. Er wordt niet gevraagd of er onschuld is. Er wordt niet gevraagd of u zuiver was. Maar er wordt gevraagd of er geloof is. Of u uw schuld hebt leren belijden. En dat u genoeg hebt aan het lam. Het kleinste geloof, dat zal hij ontdekken. Want hij zegt niet, zal ik als ik terugkom groot geloof vinden. Maar hij zegt, zal ik geloof vinden, dat ware geloof. Die de toevlucht neemt tot hem. Dat ware geloof die het Spaans benauwd krijgt hier op de aarde. En te midden van die dagen van Noach en van Lot. En die zich vastklampt aan het woord. Dat geloof dat omringd wordt door vele vijanden. En vele benauwdheden van binnen. Maar die God niet aan zijn plaats kan laten. Zal ik geloof vinden? Die vraag laat zien dat het schaars is. Dat er niet velen zullen zijn die zullen waken in de dag van de wederkomst. Er zullen er weinigen zijn die in dat vertrouwen zullen leven. De wereld zal niet beter worden. Maar die weinigen die geloven, die zullen uitzien naar zijn wederkomst. Als wij vanmorgen al samengekomen zijn op deze biddag, dan hoop ik dat uw gebedsleven doortrokken mag zijn van de wederkomst van de Heere Jezus. Dat u niet zult vragen om kracht, dat u niet zult vragen om aardse schatten, maar dat u zult uitzien, kom toch Heere Jezus, kom toch, opdat een rechtvaardig oordeel zal gaan over deze aarde. Dat u niet zult leven zoals de heidenen, maar dat de kerk weer kerk zal mogen zijn. En dacht u dan, dat de Heere u het overige niet gaf? Dat hij zo schaars en karig zou zijn, dat u alleen maar een zegen gaf voor de eeuwigheid? Geloof het toch niet, ziet uit naar zijn komst. De Heere Jezus vertelt deze gelijkenis tegen zijn kinderen, zelfs zijn eigen kinderen. Die roepen het, de Heere heeft mij verlaten, de Heere weet niet meer van mij af. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Zal ik nog geloof vinden? Wat betekent dat? Dat betekent dat er geen enkel vertrouwen meer is op jezelf. Dat je niet meer steunt op je verstand. Als je met je verstand te werk gaat, dan zou je kiezen inderdaad voor de dagen van Noach en voor de dagen van Lot. Als je met je verstand te werk gaat, dan zou je afhaken zoals de vrouw van Job. Maar het geloof redeneert niet, maar vertrouwt eenvoudig dat woord van God. En nu vanmorgen de vraag op deze biddag, bent u degene? Al zou u de enige zijn vanmorgen in de gemeente met dat geloof. Want gaat er niet om of de dominee dat geloof beoefent. Gaat er niet om of een ander dat geloof beoefent. Maar de Heere vraagt het u heel persoonlijk. Zal ik bij u dat geloof vinden? Zal ik bij u die gesteldheid en die geneigdheid van het hart vinden? Zal ik u vinden terwijl u op uw knieën ligt? Wat zijn ze gelukkig die in het gebed zijn als de Heer Jezus terugkomt. Wat zijn ze gelukkig die hun knieën buigen en de laatste adem uitblazen. Wat zijn ze gelukkig die op hun knieën liggen en mogen overgaan naar de triomferende kerk. Waarom? Zij veranderen wel van plaats, maar niet van gezelschap. En als ik in gezelschap met mijn God mag zijn, dan ben ik in het beste gezelschap. Dan mogen de anderen feest vieren op de aarde. Maar hun zal onverwacht vuur en zilver overkomen. Maar als ik in gezelschap ben met mijn God, oh, dan zal ik eeuwig, eeuwig bij hem mogen zijn. Amen.